Mannen, broeders en zusters, het tweede deel van de lezingen over Johannes de Doper. Ik had u gisteren gezegd, het zou vandaag vooral over de prediking van de doper gaan. En ik wil om te beginnen graag met u een paar gedeelten lezen uit de evangeliën die ons daarbij zullen leiden. Allereerst lees ik met u uit Lucas 3 en dan de versen 7 tot en met 18. Lucas 3. Vers 7 tot 18, daar lezen we: hij, dat is Johannes, zei dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: gij adderengebroedsel, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voor ter bekering waardig en begin niet te zeggen bij uzelf: wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bij ligt ook al reden aan de wortel der bomen. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de scharen vraagden hem, zeggende: wat zullen wij dan doen? En hij antwoordende zei tot hen: die twee rokken heeft, delen hem mede die geen heeft. En wie spijze heeft, doe desgelijks. En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zeiden tot hem: meester, wat zullen wij doen? En hij zei tot hen: eist niet meer dan hetgeen u gezet is. En hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende: en wij, wat zullen wij doen? En hij zei tot hen: doet niemand overlast en ontvreemd niemand het zijne met bedrog en laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. En als het volk verwachtte en allen in hun hart overlijden van Johannes of hij niet mogelijk de Christus ware, zo antwoordde Johannes aan allen zeggende: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal de dorsvloer doorzuiveren, en de tarwe zal hij in zijn schuur binnenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Hij dan, ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde aan het volk het evangelie. En dan lees ik maar nu ook nog een gedeelte uit Johannes 1, en dat wil ik met u lezen. Vanaf vers 25, Johannes 1, vanaf vers 25. En zij, dat zijn de afgevaardigden van de fariseeën, vraagden hem en spraken tot hem: waarom doopt ge dan, zo gij de Christus niet zijt, nog Elia, nog de profeet? Johannes antwoordde hun zeggende: ik doop met water. Maar hij staat midden onder u, die gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Bethabara over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des anderen daag zag Johannes Jezus tot zich komende en zei: zie, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welken ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met water. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif, en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Tot zover. Beste broeders, het is alleszins de moeite waard om kennis te nemen van de prediking van de doper. Allereerst wel in de negatieve zin. Want als u niet wilt dat uw prediking u de kop gaat kosten, dan moet u zich wel afvragen of u wel moet gaan preken in de lijn zoals de doper gepreekt heeft. Die prediking van de doper, die kan je immers alles kosten. Die kan je zelfs je leven kosten. En dat leven, dat kan je dan zelfs ontnomen worden door iemand die je duidelijk heeft verzekerd, een en andermaal, dat hij je maar erg graag beluisterde. U zou de eerste niet zijn, broeders. En nou doe ik dat wat figuurlijk, omdat het vandaag de dag nou niet direct te maken heeft met een scherprechter die je het hoofd afneemt. Maar in de figuurlijke zin, u zou de eerste niet zijn die ontdekt dat mensen die aanvankelijk Hosanna riepen toen u bij hen kwam preken, tot de eersten behoorden die riepen kruist hem. Gods woord is nou een keer een tweesnijdend zwaard. En een dienstknecht is nou een keer niet meer dan zijn meester. Wij hebben wat dat betreft vandaag gemakkelijk praten. Wij die inderdaad leven in overvloed. En ik vind dat je dat altijd dubbel en dwars merkt, zo'n paar dagen in Menno-Rode. He, wij worden bijna overvoerd met heel veel lekkers, met heel veel goeds. En daarmee worden we dan ook nog doorvoed met doorwrochte lezingen voor het grootste deel. Ja, dat laatste, dat zeg ik er dan maar bij, omdat u anders zou denken dat ik mezelf daaronder schaarde. Maar de broeders in de bediening wereldwijd merken vandaag het andere van de kant. En ik denk wel eens dat wij, wanneer we hier in deze beschutting, in deze overvloed en in deze broederlijke ontmoetingen samenleven, dat we dat bijna zouden vergeten hoe het in een groot deel van de wereld is. Maar niet alleen vanwege die negatieve kant van weet wel wat u doet wanneer u preekt zoals Johannes preekte. Maar ik bedoel het toch ook positief. En dan denk ik vooral aan een woord dat we vinden in het evangelie van Johannes, in Johannes 10 vers 41... waar de Heere Jezus in het Overjordaanse is, in een gebied waar Johannes ook gedoopt had en waar veel mensen tot hem komen, mensen die zich die tijd herinneren dat de doper daar stond en dat de massa's toestroomden en dat ze daar gedoopt werden. En als ze dan de Heere Jezus Christus horen, dan zeggen al die mensen die daarbij ingekomen zijn tegen elkaar, wat Johannes van deze zei was waar. En velen geloofden aldaar in hem. Er zijn mensen die buigen voor de waarheid die ze van Johannes gehoord hebben en die zich door die waarheid tot het ware geloof laten brengen. Mensen die de stem van de Heere hoorden via de prediking. En zeg nou zelf, en dan kijk ik natuurlijk allereerst naar de broeders in de bediening, maar het geldt tegelijkertijd ook voor anderen op een andere plek. Wat is er nou dat je meer begeert en waar je meer je vreugde in vindt, dan dat je merkt dat mensen zeggen, die boodschap die die man brengt, die is waar. En dat dan in vervulling gaat wat we zo graag zingen. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Kijk, en daarom is het goed om te luisteren naar de prediking van Johannes en de wijze waarop hij dat deed. Zonder dat we uiteraard uit het oog verliezen wat we gisteren nadrukkelijk tegen elkaar hebben gezegd, dat Johannes nog behoorde bij de oude bedeling, al stond hij heel nadrukkelijk op de grens, en dat wij behoren tot die nieuwe bedeling, en dat het voor ons inmiddels geldt wat Johannes in die tijd zei. Zie, hij komt. En hij heeft de wan in zijn hand. Uit de overvloed van zaken die onze aandacht zouden kunnen krijgen vanmorgen, wil ik u vooral op drie dingen wijzen. Ik wil in de eerste plaats er met u op letten dat Johannes de noodzaak van de waarachtige bekering preekt. Ik wil er vervolgens met u op letten, en dat kan niet missen natuurlijk, dat Johannes het Lam Gods preekt. En ik wil er in de derde plaats op letten dat Johannes dat deed als een vriend van de bruidegom. Wanneer we allereerst letten op het feit dat Johannes de noodzaak van de waarachtige bekering preekte, dan zeg ik waarschijnlijk geen nieuws tegen u als ik zeg dat het goed is dat we daar zeker ook vandaag aandacht aan geven. Want die prediking van de bekering wordt vandaag nogal eens een keer als overbodig beschouwd, ook in de kringen waarin wij toch over het algemeen verkeren, als er al geen mensen zijn die het vanzelfsprekend vinden om daarvan te horen en die er ondertussen niet koud of warm van worden. Er zijn ook heel wat mensen die zeggen, om nou elke zondag te horen over de bekering, moet dat nou? Er zijn zoveel mensen die lijken op die sticker die je een tijd lang op allerlei brievenbussen zag verschijnen. Aan de deur wordt niet gekocht, ongevraagd drukwerk wordt niet teruggegeven en bekeerd zijn we ook al. En dat laatste was dan vooral bedoeld in de richting van de Jehovah-getuigen. Maar eerlijk is eerlijk, ook in onze kringen zijn er nogal wat mensen, zijn er nogal wat gemeenten, vrees ik te moeten zeggen. Maar ze zeggen, dominee, daar hoef je niet meer over te preken, want bekeerd, dat zijn we al. Dan kun je spreken over de onkunde van de mensen met een belijdenis zoals we die vinden in zondag 31 van de Heidelberger Catechismus, waar gesproken wordt over de bekering als een altijd weerkerend onderdeel bij de bediening van de sleutelen van het koninkrijk. Maar vooral is het toch nodig om te letten op het feit dat de schriften van het Oude, zowel als het van het Nieuwe Testament, voortdurend weer laten zien de noodzaak van die boodschap, bekeert u. En u weet wel, dan worden er verschillende woorden voor gebruikt en dan zijn er verschillende achtergronden, maar u komt het tegen bij de profeten van het Oude Verbond. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven, o huis Israëls? Heel duidelijk een boodschap voor het verbondsvolk dus. U komt die prediking tegen bij de apostelen, u komt die prediking tegen bij de Heere Jezus Christus. In het begin van het evangelie ziet u dat hij ook uitgaat met die boodschap. En vanmorgen zeggen we dan niet te vergeten ook bij Johannes de Doper. Vanaf het allereerste begin dat de Bijbel ons spreekt over een voorloper van de Heere Jezus, klinkt de noodzaak van de boodschap die die voorloper zal hebben te brengen. Jesaja 40, vers 3, we zagen dat gisteren al. En in het begin van zijn optreden, in de evangeliën komt u dat tegen. Als u denkt aan Marcus die zomaar met eerbied gesproken met de deur in huis valt en zegt het begin van het evangelie van Jezus Christus. En die dan begint met te schrijven over de doper en zijn prediking van de bekering die hij heeft gebracht. Hij is de stem van de roepende, de bode die de weg bereiden zal. Bekeert u, de koning komt. En de bedoeling is heel duidelijk, namelijk dat die koning van het koninkrijk der hemelen in aantocht is en dat de weg voor hem bereid zal worden, opdat hij zal merken dat hij ook welkom is, dat hij ook ontvangen wordt. En de beelden hebben we gisteren eigenlijk al gezien en vanwege de veelheid van gedachten stip ik dat nu alleen nog maar eventjes aan, hoe dat in Jesaja 40 al staat, bereid de weg des Heren, effend in de wildernis, een baan voor onze God, het vlak maken van de wegen, het wegruimen van de hobbels, het opruimen van de onreinheid van dingen die een aanklacht zijn onderweg. Wij zouden vandaag zeggen, de graffiti die moeten worden weggepoetst, zoveel als dat mogelijk is. Want de koning moet zien dat hij welkom is en dat zijn volk hem graag wil ontvangen. Nu, het is dat werk van de doper die voorloper is, die ook een concrete invulling heeft gekregen in zijn prediking. Ik wijs u op een paar dingen. Allereerst op Matthäus 3 vanaf vers 6. Daar lezen we, en heel Judea en Jeruzalem en het hele land rondom de Jordaan kwamen tot Johannes en ze werden gedoopt, belijdende hun zonden. Er staat dus niet iets algemeens. Er staat niet dat ze tot Johannes kwamen met schuldbelijdenis, met zondebelijdenis. Nee, het wordt heel nadrukkelijk, persoonlijk onderstreept. Hun zonde. Kennelijk preekte Johannes zo dat de mensen begrepen, wanneer wij ons voor de doop melden, dan is het nodig dat wij Johannes ook vertellen van welke zonden wij gereinigd moeten worden. En we merken dat ook in de prediking van de doper. Hij heeft een andere boodschap voor de Farizeeën en de Sadduceeën, de mannen van de Joodse raad die zich zo'n hoge positie hadden aangemeten en die dachten dat zij in hun eigen gerechtigheid voor God konden bestaan, beter dan de scharen die de wet niet kent en de mensen uit dat Galilea der heidenen die daar in het donker woonden. Hun zonde. Johannes zei het heel concreet in zijn onderscheidende prediking, want wat wordt het daar duidelijk dat die prediking onderscheidend is bij hem. Adderen gebroedsel, zegt hij. Ja, hij zegt het ook wel eens een keer tegen dat hele volk, maar hij zegt het nog eens een keer nadrukkelijk tegen deze mannen juist. Waarom willen jullie nou gedoopt worden, zegt Johannes. Is dat nou alleen maar omdat je zegt, nou ja, die toren van God waar die man over spreekt, dat doet ons toch een beetje vrezen. Dus laten we voor alle zekerheid maar doen wat we kunnen om aan die toren te ontkomen? Johannes zegt, zorg er dan eerst eens voor dat je leven vruchten laat zien, waaraan duidelijk wordt van welke aard je bent, vanuit welke wortel je leeft. Van welke onreinheid je genezen moet worden. Het leven moet het laten zien. Noodzakelijk is dat vanwege die man met de bijl in de hand. Hangen de goede vruchten aan de boom? Zodat die boom mag blijven staan? Of wordt die gekapt en in het vuur gegooid? En Johannes zegt, reken er nou mee dat het niet voldoende is om Abrahams kinderen te zijn. God is immers bij macht om uit die stenen Abrahams kinderen te verwekken. En verder denk ik aan woorden zoals we die vinden in Lucas 3 vers 10 en volgende. Als mensen naar Johannes toekomen, mensen die heel eerlijk, blijkbaar toch ook onder de indruk van die prediking van de bekering, vragen Johannes, wat moeten wij dan doen? En Johannes spreekt heel in het algemeen dan over naastenliefde, en over mededeelzaamheid, mooie, concrete dingen. Maar hij spreekt de tollenaars apart aan en hij zegt, jullie moeten niet meer eisen dan dat jullie opgedragen is. Hij spreekt de soldaten aan die ook bij hem komen en hij zegt tegen hen, jullie moeten niet stelen en de mensen niet beroven, maar genoegen nemen met de bezoldiging die de keizer aan jullie wil geven. En ik vind dan heel mooi wat er staat in Lucas 3 vers 18, hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde aan het volk het evangelie. Met andere woorden zegt Lucas, dit hoort bij het evangelie. En ik denk dat dat ook in de lijn is van die we de laatste avonden hebben gezien. Wet en evangelie kun je niet van elkaar losmaken, mag je ook niet van elkaar losmaken. Mijn oude leermeester, die mij dus bevestigd heeft met een tekst uit die geschiedenis van Johannes, die leerde ons al. De wet is tevoren het evangelie. De wet heeft een plaats in het evangelie. En de wet die houdt een plaats tot in alle eeuwigheid. De wet die blijft. De prediking van de waarachtige bekering hoort bij het evangelie. En waar die prediking ontbreekt, daar verliest het evangelie zijn glans. Krijgt het iets heel vaags, iets heel oppervlakkigs. Een heel concreet voorbeeld van die prediking van Johannes vind je dan ook nog eens een keer in Markus 6, de versen 14 tot 29. Waar Markus ons vertelt over die ontmoetingen tussen Johannes en koning Herodes. Die koning van wie we toch alleen maar de indruk kunnen krijgen dat het een wat merkwaardige gespleten man is geweest. Want die koning hoorde hem graag. Zoals je soms ook wel eens kerkmensen hebt. Die zegt, nou maar het is ons vanmorgen weer goed aangezegd. Moeder, is de koffie al klaar? Herodes hoorde Johannes graag. En hij riep hem nogal eens een keer bij zich om naar hem te luisteren. Maar er was één ding dat Herodes niet zo graag hoorde. En dat was het feit dat Johannes hem aansprak over die vrouw die daarbij woonde. En die eigenlijk de vrouw was van zijn broer Filippus, Herodias. Johannes preekte. En hij wees ook hier de zonde heel concreet aan. En bij name. Het komt u niet toe om deze vrouw te hebben, de vrouw van uw broeder. Nou, die prediking heeft Johannes het hoofd gekost, dat weet u allemaal. Maar Johannes kon niet anders. Omdat hij maar al te goed wist van die man met de bijl. Van die man met de wang. En omdat hij niet anders wilde spreken dan dat hij wist dat die man dat zou gewild hebben. Als deze hoorder eens voor hem zou moeten verschijnen. Wel broeders, dat is het eerste waar ik vanmorgen een streep onder wil zetten. Dat er in het licht van wat de Bijbel ons hier openbaart, kennelijk zo gepreekt moet worden. En terwijl Johannes dat deed, op de grens van de oude en de nieuwe bedeling, met het zicht voor zover hem dat vergund was op dat moment op degene die na hem zou komen, zo worden wij geroepen om zo te preken, wij die naar het einde van de nieuwe bedeling toe gaan, met het oog op hem, van wie wij ook weten, hij komt om de aarde te richten. Dat is toch een van de dingen, broeders, die we ons bewust zijn, ook bij de voorbereiding van onze preken, ook wanneer we met mensen in gesprek gaan, dat degene die ons gehoord hebben, wanneer ze voor de rechter komen te staan, precies hetzelfde te horen krijgen uit zijn mond. Dat ze daar het amen horen op onze prediking, op onze pastorale boodschap. Geen andere boodschap. En dat maakt je niet altijd geliefd. En dat betekent ook in onze kringen, zeker als het gaat over bepaalde hele concrete zaken, en op dit moment wil ik daar niks van noemen, dat mensen tegen je zeggen, die boodschap die is toch maar geweldig hard. En dan weet ik wel, er zijn mensen die menen dat ze dat ook hard moeten zeggen, en er zijn mensen die misschien ook wel eens op een wrede manier oordelen over iemand anders. En dan vertoon je ook niet iets van de gestalte van die man met de wan, die we ook op een hele andere manier in de prediking van Johannes ontmoeten. Maar broeders, een van de dingen die we toch zeker in onze tijd niet moeten vergeten, dat is dat de barmhartigheid van de goddelozen wreed is. Wanneer wij ons verbeelden dat wij barmhartiger kunnen zijn dan de levende God, dan moeten wij ons wel realiseren dat van die barmhartigheid nou juist wordt gezegd, ze is wreed. Want je ontneemt iemand, menselijk gesproken, de gelegenheid tot de bekering. Wat we dan ook van Johannes kunnen leren, broeders, dat is dat je als je over de zonde spreekt, dat je niet wollig moet gaan praten. Het is alweer een tijd geleden dat ik meen in het Blad der Degen, dus een paar artikelen las van een broeder die aan het adres van jongeren schreef over seksualiteit en de problemen die er op dat gebied waren. Toen ik dat eerste artikel gelezen had, heb ik tegen mijn vrouw gezegd, lees jij dat nou ook eens? En vertel mij nou eens of je snapt wat hij bedoelt. Want ik snap het niet. Zo wollig, zo vaag, dat je denkt, elke catechisant die het al leest, die houdt ermee op na een poosje of die haalt er anders de schouders over op. Broeders, als er ooit een tijd is geweest dat wij in onze prediking, in ons pastoraat, de dingen bij de naam moeten noemen, dan is het nu wel. Kijk, ik heb de tijd nog meegemaakt. Ik weet niet of onze jongere broeders dat ook nog meemaken. Dat tegen de tijd dat ik over zondag 41 moest spreken, er een ouderling naar mij toe kwam en die ouderling zei, dominee, eigenlijk kun je over zondag 41 niet preken, want dat is geen taal voor de preekstoel. Maar als je het dan toch een keer doet, omdat je geen zondag mag overslaan, dan preek maar een keer over de bruiloft van het lam. En daar moet je het dan maar bij laten. En toen ik, dat was nog in mijn eerste gemeente, die broeder vertelde dat ik van plan was om 3 keer over die zondag te preken. Toen keek hij wel zo benauwd. Toen dacht hij, wat moet dat nou, wat moet dat nou? Want dat zijn geen dingen voor de preekstoel. Maar ik denk tegelijkertijd aan die vader van een gezin met 7 opgroeiende kinderen, die na de eerste preek zei, dominee, ik ben blij dat er nog een paar komen, maar ik heb voor het eerst van mijn leven met mijn kinderen over deze dingen kunnen praten. En als er ergens nodig is dat wij in onze prediking de dingen bij de naam noemen, broeders. Ik heb in een volgende gemeente wel eens gezegd, waar denkt u anders dat onze jonge mensen de verhalen vandaan moeten horen, waar ze de woorden ervoor moeten leren, waar ze de gedachten erover leren? Als het niet bij ons is, dan is het op straat en in de kring van de vrienden. En dan is het vaak niet al te best. Dat geldt natuurlijk niet alleen op het gebied van seksualiteit, al zou daar ook een heleboel over te zeggen zijn, maar ik moet natuurlijk vanmorgen maar wat dingen aanstippen, broeders, maar wat is het nodig om de dingen bij de naam te noemen? Ik zei op een gegeven ogenblik, toen ik preekte over Simson in Gaza, ja, toen Simson daar bij die vrouw binnenging die als hoer wordt aangeduid, de Bijbel is wat dat betreft ook erg open, toen ging hij er niet binnen om een kop koffie te drinken, dat snapt u toch wel. Maar toen ging hij met haar naar bed. En toen hij middernacht opkwam en hij vond dat die poorten gesloten waren, en hij in de kracht van de Heilige Geest die poorten opende, dan zie je daar iets van dat onbegrijpelijke eigenlijk, wat David onder woorden heeft gebracht in Psalm 51. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Niet van mij. En daarvoor lag hij met zijn buurvrouw in bed. Noem die dingen maar bij de naam. Zonder dat je natuurlijk platvloers wordt. Zonder dat je schuttingtaal gaat gebruiken. Maar doe het wel zo dat jonge mensen het ook mogen verstaan. En doe het vooral met die liefde van Christus die uit is op het behoud van zondaren. Maar verder, broeders, wat schieten mensen mee op wanneer wij van allerlei dingen goedkeuren die de Heere afkeurt? Heel concreet zegt Johannes dat tegen Herodes, het komt u niet toe haar te hebben. Heel concreet. Een paar weken geleden sprak ik met iemand die een behoorlijke functie heeft in het maatschappelijke leven, in een goed christelijk bedrijf, zoals wij dat dan noemen. Maar die tegenover mij klaagde over het feit dat juist in onze tijd, waarin zoveel op werkgevers en werknemers aankomt, ook als het gaat om ontslagprocedures, als het gaat om reorganisatie van een bedrijf en wat dat allemaal tot gevolg kan hebben. Die zegt, ik merk er eigenlijk nooit wat van dat een man op de preekstoel daar iets van aanvoelt. Wat is het nodig, broeders, dat we onze tijd terdege kennen. Preken wij de noodzaak van de waarachtige bekering zoals Johannes dat deed, met op de achtergrond die man met de bijl, waarvan we maar al te goed weten, iemand die onder je gehoor zit en die de volgende week hebben begraven? Preken wij met de duidelijkheid van de liefde, die niet wil dat sommigen verloren gaan? Nog niet zo lang geleden dat ik een hele lieve, wat oudere broeder hoorde zeggen, nadat hij een intredepreek had gehoord over dat woord als een tweesnijdend scherp zwaard, dat woord als een ontleedmes, dat hij heel eerlijk tegen zijn jonge opvolger zei, ik heb dat nooit echt gedurfd. Moet je zien wat de gevolgen daarvan zijn in het midden van de gemeente soms. Preken als Johannes. Broeders, je moet er toch niet aan denken dat een gemeentelid voor de rechterstoel komt en dat hij voor de rechterstoel zegt, waar u mij over veroordeelt, daar heeft mijn dominee het nooit over gehad. Of misschien wel, mijn dominee vond het goed. Daar kun je toch nooit rust bij hebben. Laten onze woorden in overeenstemming zijn met de zijne. Al wat Johannes van deze zeide, was waar. En misschien moet ik er dan ook in deze kring nog wel bij zeggen, broeders, dan moeten we er ook voor oppassen dat we geen dingen zonde noemen die hij geen zonde noemt. Want dan kun je ook de kleinen ergeren. En dan kun je ook een sta in de weg zijn. En hoe de Heere daarover gedacht heeft. En wat de Heere daarover zegt in zijn woord, dat kan ons ook duidelijk zijn. Zijn stem. Niet meer, niet minder. Broeders, zeg niet zomaar wat. Zwijg ook niet zomaar. Op de preekstoel, in de huizen. Johannes, ik moet nodig verder gaan natuurlijk, Johannes predikte daarnaast ook het Lam van God. Gelukkig mogen we ook verder gaan. En daar komen we met een paar vragen te zitten. Hoe zit dat nou eigenlijk met Johannes? Want wat ons opvalt, dat is dat alleen in het evangelie van Johannes dat ter sprake komt. Terwijl je zegt, het is toch best een heel indrukwekkend moment geweest toen de doper het Lam Gods mocht aanwijzen. Alleen zijn leerling Johannes schrijft over dat moment in zijn evangelie. Hij was oog- en oorgetuige. En daarmee beweer ik niet dat je in de andere evangeliën niets van het evangelie tegenkomt. Lucas die schrijft ook, alle vlees zal de zaligheid God zien. En Marcus schrijft, ik noemde dat al het begin van het evangelie van Jezus Christus. En Matthäus schrijft in hoofdstuk 3, hij zal de tarwe in zijn schuur vergaderen. Maar dat bekende woord van het lam, daar kom je bij geen van de synoptici tegen. We krijgen ook de indruk, wanneer we de schrift goed beluisteren, dat Johannes wat hij hier zegt, geleerd heeft bij de doop van de Heere Jezus. Hij zegt immers in Johannes 1, ik kende hem niet. En dat is op zijn minst vreemd. Wanneer we vervolgens Johannes horen zeggen, midden onder u staat hij die gij niet kent. Hoe heeft Johannes dat kunnen zeggen, wanneer hij niet wist hoe Jezus eruit zag en wanneer hij niet wist wie de Heere Jezus was? Ik noem u een paar dingen die duidelijk kunnen maken hoe dat allemaal gegaan is. Om te beginnen, ik zei dat gisteren al, Jezus en Johannes waren familie. Het ligt voor de hand dat ze elkaar ontmoet hebben. In de tweede plaats, hoe kan Johannes dan gezegd hebben, als hij Jezus ook qua gestalte niet kende, midden onder u staat hij die gij niet kent? En in de derde plaats, en dat is misschien nog sprekender, waarom zou Johannes dan aanvankelijk de Heere Jezus de doop geweigerd hebben, met te zeggen, mij is nodig door u gedoopt te worden? Hoe komt hij daarbij? En vooral toch ook wat er staat in Johannes 1, vers 33, waar Johannes zegt, ik kende hem niet. En ik denk dat we hier heel nadrukkelijk moeten denken aan dat Bijbelse woord kennen, dat niks met oppervlakkigheid te maken heeft, maar dat te maken heeft met een relatie, iets van kennen van hart tot hart. Ik kende hem niet, zegt Johannes, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven. Deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat deze is de Zoon van God. Kijk, Johannes wist maar al te goed, ik ben wegbereider. Het gaat om hem die na mij komt. Hij wist van de noodzaak van de bekering, want hij wist van die man met de bijl en die man met de wan. Van de grote en vreselijke dag des Heren. Maar bij de doop leerde hij het plaatsvervangende karakter van het werk van hem die na hem kwam, de Heere Jezus Christus. Toen werd hij immers geroepen om hem, die de reine was, onder te dompelen in dat water waarin hij al zoveel mensen van hun onreinheid had gewassen. Zou ik er ver naast zitten, broeders, wanneer ik ervan uitga dat op die dag en bij die gebeurtenis de Vader en de Heilige Geest Johannes wat duidelijker hebben laten zien wie Jezus is. Niet alleen de meerdere, van wie hij niet waard is om de schoenriem van zijn voeten los te maken. Niet alleen de koning die komt om gericht te oefenen, maar dat hij ook is die straks zal gaan zeggen, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, ik in hun plaats. Het is in elk geval volkomen duidelijk, broeders, dat Johannes dat vanaf dat moment verkondigd heeft. Maar wat ook duidelijk is, dat pas op de volgende dag die prediking in zoverre effect heeft dat hij een paar van zijn discipelen naar de Heere Jezus toedrijft. Maar wat wel duidelijk wordt uit het evangelie, dat is dat er toen iets op gang is gekomen. Een proces dat onder woorden is gebracht enige tijd later door de discipelen die Johannes trouw bleven. En die zeiden, meester, zij allen volgen hem. En tot in de gevangenis van Herodes toe is duidelijk dat Johannes toch nog heel sterk dat beeld voor zich heeft van die man met de bijl en die man met de wan. Het is niet voor niks dat de Heer Jezus van de discipelen met die vragen van Johannes tot hem komen. Johannes wijst op wat de schriften anderzijds van hem vertellen. Niet alleen degene die komt om te oordelen, maar dat hij ook is wat er rondom hem te zien is, zoals staat in Matthäus 11. Blinden worden ziende, lammen wandelen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Blijkt ook op dit punt niet, broeders, dat woord van de Heere Jezus Christus, dat Johannes de meeste is van hen die uit vrouwen geboren zijn. En dat hij tegelijkertijd minder is dan de minste in het koninkrijk van God. Maar Johannes heeft het wel geleerd, al is het maar betrekkelijk. Jezus, die komende koning die de wan in zijn hand heeft, maar die verschijnt als het lam. En toen hij die boodschap ging brengen, broeders, toen bracht dat inderdaad een beweging op gang. Een beweging van Johannes naar Jezus. Dat lees je voor die tijd op geen enkele manier. Je leest alleen maar, ze komen allemaal naar hem toe. Die beweging, die moest echt op gang komen, die eerste dag. Het is u natuurlijk ook wel eens opgevallen bij het lezen. Als Johannes dat voor de eerste zegt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Er is niemand die in beweging komt. Maar de volgende dag, als hij hetzelfde zegt, zijn er twee van zijn discipelen die naar Jezus gaan. Duidelijk met een stuk aarzeling, maar toch op zo'n manier dat ze een ontmoeting met de Heere Jezus hebben gekregen die voor hen onvergetelijk is geworden. Jaren later, schrijft Johannes nog, het was omtrent de 10e uur. En in de openbaring wordt die naam die hij toen gehoord heeft elke keer weer gebruikt, het lam. En na die paar gebeurt het wat de discipelen van Johannes tegen de meester zeggen. Zie, allen komen tot hem. Dat hoort kennelijk ook bij de boodschap. Je zou kunnen zeggen, naast de profetische prediking is dat wat je zou kunnen duiden vooral als de priesterlijke prediking. Want wat heeft Johannes bedoeld met die boodschap van het lam? Heel duidelijk om Christus te laten zien. Dat is voor Johannes het hoogtepunt geweest in zijn prediking. Het betekende voor Johannes ook in feite het eindpunt. Eerst was er die stem, toen kwam er die vinger, zo prachtig getekend door Grindelwald, op dat schilderij waar die wijsvinger direct de aandacht trekt, terwijl al het andere wat naar de achtergrond raakt. Zie, zie, het lam Gods. Wat bedoelde Johannes? In de eerste plaats kun je eraan denken dat Johannes natuurlijk priesterzoon is en dat hij van huis uit geweten heeft van het plaatsvervangend offeren van dieren die hun bloed storten op dat mensen zouden mogen leven en zouden mogen schuilen achter dat bloed dat God aanvaarde in hun plaats. Maar je kunt ook denken aan het feit dat Johannes als een schriftgeleerde die in de woestijnen onderwezen is door de Heere, gedachtig is geweest aan die opmerking van Abraham als hij zijn zoon Isaac gaat offeren. En als die zoon vraagt, vader, waar is het lam ten brandoffer? Waarop Abraham alleen maar zegt, God ziet het lam al voor zich. Mijn zoon, zo kun je het Hebreeuws immers vertalen. Hij zou gedacht kunnen hebben aan het lam dat geslacht werd en waarvan het bloed aan de deurposten werd gestreken in Egypte, opdat daarachter het volk veilig zou zijn. En uiteraard zou je kunnen denken aan het feit dat Johannes, die zelf als het ware voortkomt uit de prediking van Jesaja, ook heeft gedacht aan de woorden van Jesaja 53. Als een lam werd hij ter slachting geleid en gelijk een schaap stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo deed hij zijn mond niet open. In elk geval, toen Johannes op die manier het lam had aangewezen, toen kwam zijn werk tot een einde. Daar was het om begonnen. Die stem, die klonk. Die vinger, die wees. Toen was de taak van Johannes voorbij. En dat is een taak, broeders, waarvan je kunt zeggen, dat is een taak die in de nieuwe bedeling volop doorgaat. Want het is niet slechts de bedoeling dat we in de prediking van de waarachtige bekering zonde concreet noemen en aanwijzen. Maar dat dat alles uiteindelijk erop uit moet lopen dat wij wijzen op het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. De zonde der wereld, dat wil zeggen de zonde naar zijn diepste wezen, van die gode vijandige wereld die afgevallen is van God. En als hij ze wegdraagt, dan is dat voldoende. Dan is dat offer al genoegzaam. De apostel Johannes heeft het later geschreven. Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld. Deze sterke heeft nooit hoeven te zeggen, uw last is mij te zwaar. Die ene zonde waaronder ik gebogen ga, die is voor hem net zo erg als de zonde van de wereld. Die zonde maakt ook dat ik een stukje van die zondige wereld ben. Maar de prediking van Johannes die vandaag de dag nog mag klinken, laat ook duidelijk zien dat er voor die zonde genoeg is in dit Lam. Hij draagt ze. En als hij ze draagt, dan draagt hij ze weg. Hij is immers het Lam van God. En zou God half werk doen? Misschien denkt u wel aan dat bekende woord van Kolbrug, om die naam nog maar een keer te noemen, die nogal wat keren gevallen is hier in deze dagen. Kolbrugge die, zegt de Heere, zegt, neemt gij met mijn Lam genoegen, dan neem ik met u genoegen. Zie, het Lam Gods. Die prediking, waarmee de doper mag afsluiten, is tegelijkertijd de boodschap die het hart vertolkt van de nieuwtestamentische prediking. Het overkomt mij de laatste maanden nogal eens een paar keer in allerlei verbanden, dat mensen met de klacht naar mij toekomen, dominee, ik heb zondag een preek gehoord en in die preek is de naam van de Heere Jezus niet genoemd. Ik kan dat niet beoordelen of dat klopt. Maar gehoord de pijn die daar heel vaak achter zit. En de honger die niet gestild wordt. Vrees ik dat er wat van klopt. Broeders, dan is het geen preken. U hebt misschien ook wel eens een keer gelezen. Ik las dat nog niet zo lang geleden. Dat een curator van de opleiding in Rotterdam een keer een preek hoorde van een student. En dat hij commentaar moest leveren naar die tijd, zoals we dat in Apeldoorn ook nog altijd gewend zijn. En dat hij begon te zeggen, meneer, u hebt een hele knappe preek gehouden. Wat dat betreft ben ik ervan onder de indruk. Ik zeg het nou maar even met mijn eigen woorden. Maar ik moet u nadrukkelijk vragen om die preek nooit in de gemeente te houden. Want ik heb Jezus niet gezien. Broeders, dat is denk ik een van de ergste dingen die mensen kunnen zeggen van een dienaar van het woord. Dat is een van de verdrietigste dingen die je tegen kunt komen vandaag. Dat er blijkbaar een prediking mogelijk is die geen prediking genoemd kan worden. Omdat ze niet bediening van de verzoening is. Ik preekte afgelopen zondag in een ander kerkverband. En kreeg in de week daarvoor een mailtje van de Schriba. Die schreef, we zien er naar uit dat u mag preken. Wetende de schrik des Heren, maar ook gedrongen door de liefde van Christus. Dat is toch altijd weer preken. Dat leren we ook. Van die man op de grens van de oude en van de nieuwe bedeling. Niets en niemand anders dan dat Lam van God, ook in deze tijd met zijn vele vragen als het gaat over de godsregering. Laten we de gemeente nog wel eens een keer zien dat die koning die overwonnen heeft, regeert op de wijze van het Lam. Niet op de wijze nog van de man met de wan en met de bijl, maar op de wijze van het Lam. Dat weerloze in onze ogen. Zo regeert hij. Maar hij regeert wel. dwars door alles heen. En dat lam, dat zal overwinnen. En dat brengt me dan tenslotte bij het laatste, broeders. Johannes spreekt als een vriend van de bruidegom. Zo lezen we in Johannes 3, vers 29. En wanneer we deze woorden horen uit de mond van de doper, dan is zijn werk bijna afgelopen. In vers 24 staat immers als een notitie van de evangelist. Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Met andere woorden, nog niet. De kaars die brandde, die licht gaf, is bijna opgebrand. Hij is niet meer nodig. Het licht deze wereld is reddend verschenen. Die stem die gaat zwijgen. Die vinger die wijst niet meer. De taak van de vriend van de bruidegom is bijna ten einde. Maar dan heb je bijna aan het slot dat prachtige beeld, broeders, van de vriend van de bruidegom. En het is volkomen duidelijk dat Johannes daar de Heere Jezus Christus bedoelt, als hij het heeft over de bruidegom. Johannes heeft hem gezien, de man met de bijl, de man met de wan. Johannes heeft gezien het lam Gods. Maar hier spreekt hij over de bruidegom. En de bruidegom die spreekt niet van de rechtszaal, maar die spreekt van de feestzaal. Als je er goed over nadenkt, broeders, dan kun je des te beter begrijpen dat Johannes met zijn vragen vanuit de gevangenis kwam. Want hier zag hij ook niks van. Dat die bruidegom zijn bruid zou binnenvoeren in de feestzalen. Maar die naam die spreekt de taal van een lied. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Hij gaat de bruidschat betalen. Het bloed van de Heere Jezus, Gods Zoon. Hij gaat de reiniging brengen door de kracht van de Heilige Geest. En in dat werk heeft Johannes een tijdelijke plaats gehad. Als vriend van de bruidegom. Een eervolle plaats. Een verantwoordelijke plaats. Bewijs van groot vertrouwen ook. Want de vriend van de bruidegom, dat was immers degene die naar het huis van de bruid ging. Om de liefde van de bruidegom aan haar te verklaren. Om haar als bruid te werven. Haar te vertellen van zijn vriend de bruidegom. Haar zijn schatten uit te stallen. Haar te laten zien wat ze bij hem en in hem allemaal mocht vinden. En wat aan de bruid zou ten deel vallen, omdat die bruidegom in gemeenschap van goederen ging trouwen. Die vriend die betaalde ook de bruidschat aan de vader van de bruid. Hij nam haar mee naar de bruidegom. Hij gaf leiding aan de bruid, aan het bruidsfeest. Hij zag erop toe dat op de bestemde tijd de bruidegom zijn bruid zou meevoeren naar het bruidsvertrek. En dan wachtte hij daar buiten totdat hij de verrukte kreet van de bruidegom hoorde wanneer hij de sluier van het gelaat van de bruid afnam en haar zag. En er iets ging klinken van het zie gij zijt schoon, mijn liefste, zie gij zijt schoon. Die diepe blijdschap. En als de vriend dat gehoord had, dan ging hij weg. Die vriend van de bruidegom, die had in het oosten een hele bijzondere taak. En die was in de wetgeving ook omschreven. Onder andere stond daarin dat die vriend nooit mocht trouwen met de bruid. Vandaar dat er zo'n ongelukkige handeling is geweest van de vader van de vrouw van Simson. Dat deed je niet in het Midden-Oosten. Het gaat bij de vriend alleen om de bruidegom. Hij heeft de bruidschat betaald. Hij heeft ze gekocht. Aan hem behoort ze toe. En hoe belangrijk die vriend aanvankelijk ook is, het gaat erom dat hij zich overbodig maakt. Dat de bruid in de armen van de bruidegom terechtkomt. En de vriend, hij mag nodigen, hij mag uitstallen, hij mag aanprijzen, hij mag uitlokken. Hij mag bij de hand nemen. Maar ze moet tot hem komen. Om met hem te leven, hem te volgen, hem toe te behoren. Zoals bij die kamerling uit het Morenland, weet u wel. Die Filippus niet meer zag, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Want hij had de bruidegom gevonden. De bruidegom had hem gevonden. En daarom, er is er best iets moois in die reactie van die discipelen van de doper. Ze menen het zo goed en ze gunnen het hun meester niet, dat hij alle mensen op een gegeven ogenblik van hun meester aftrekt en dat ze als het ware allemaal de Heere Jezus volgen. Maar ze begrijpen niet dat Johannes blijer is met die discipelen die naar Jezus gaan dan met die discipelen die bij hem blijven staan. Want als ze bij hem blijven, dan staan ze straks alleen. Dan staan ze met lege handen. Broeders, als ik dan de lijnen nog even mag doortrekken. Wij begeren ook die naam te dragen. Ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen, vrienden van de bruidegom. Kennen wij ook die mensen, broeders, die op die discipelen van Johannes lijken? Mensen die blij zijn met mooie preken. Mensen die spreken over een goede dominee die ze hebben. Mensen die vertellen dat ze hem altijd maar weer willen horen en dat ze hem eigenlijk ook wel nalopen. En er zit best iets moois in soms, hoor. En ze bedoelen het misschien ook wel goed, maar er zit iets heel gevaarlijks in. Mensen die het hebben over het aantal kerkgangers. Mensen die zich verheugen over anderen die met hen naar die prediking willen luisteren. Nog een keer, er kan iets goeds in zitten. Maar wat werkt het uit? En wat brengt het? Wij lezen van Johannes en Andreas, die discipelen van de doper. Zij hoorden hem en ze volgden hem. De meester bleef achter. Hoe is het in onze gemeente? Preken wij als een vriend van de bruidegom, die maar één begeerte heeft, in dat spreken van de zonde, in dat verkondigen van Christus, om te leiden tot hem die de bruidegom is. Zo'n vriend, hij kan een tijd lang onmisbaar zijn. Maar met een vriend kun je niet zalig worden. Toen de oude dominee van der Molen, een man uit de beginjaren nog van de vorige eeuw in Zierikzee kwam. Toen kwam er een geweldige opwekking tot op gang. Terwijl zijn voorganger naar zijn eigen zeggen op rotsen geploegd had. Na 6 jaar moest dominee van der Molen vertrekken uit Zierikzee. Waarom? De mensen hingen aan hem. De mensen dweepten met hem. Ze beschouwden hem bijna als bruidegom. En zeker een aantal zusters van de gemeente, die hem aanbaden. Toen ging hij weg, terwijl hij graag had willen blijven. Maar hij besefte, als ik hier blijf, dan sta ik de bruidegom in de weg. Mensen moeten maar goed weten, dat ze met een vriend van de bruidegom niet zalig kunnen worden. Onze hoorders moeten de bruidegom zelf ontmoeten. En daar ligt de taak van die vrienden van de bruidegom. Daar ligt de taak, wijzen op hem, wijzen op de bruidschat die hij heeft verworven. Het uitroepen elke keer maar weer, zulkin is mijn liefste, zulkin is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zeg nou zelf. Is dat niet het liefste werk wat je doet? Is dat niet het mooiste werk wat je doet? Is dat ook niet waar je naar uitziet, broeders die staan naar de bediening of die uitzien naar een beroep? Dat je zo die bruidegom mag aanprijzen. Ik zeg tenslotte, let nog 1 keer op Johannes. Meestal ontmoeten we Johannes heel ernstig, met waarschuwende woorden, met dreiging soms in zijn stem. En soms met twijfel. Maar als Johannes het heeft over de vriend van de bruidegom, dan glanst zijn oog. Hij zegt, zo is dan deze mijn blijdschap vervuld. Dat is de volle blijdschap van de verkondiger van het evangelie. Iets van de hemel mag je daarin ervaren. Hij ziet de bruidegom met de bruid in zijn armen. Hij ziet die bruid en hij hoort haar zeggen, hij is de mijne en ik ben de zijne. Johannes ziet ze bij Jezus, die vroegere leerlingen, Johannes de discipel, die het later schreef, wij hebben hem lief, omdat hij ons allereerst heeft lief gehad. Andreas, die anderen weer tot Jezus leidt. Daar gaat het om. En al moeten ze nog veel leren, ze zijn bij de bruidegom. En dan komt het goed. Zijn wij zulke vrienden, broeders? Kennen wij die blijdschap, die meer is dan alles wat de wereld te bieden heeft? Dan worden wij niet groot. Dan wordt hij groot. Dan kunnen wij verdwijnen. Of nee, dan mogen we als vrienden lid zijn van die bruidskerk die binnengaat. In dat perspectief, straks leidt mijn haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Amen.